De kerkraad heeft besloten, met name voor de kerktelefoonluisteraars en internetluisteraars, in het vervolg weer korte afkondigingen voor de dienst te doen. Het betreft dan mededelingen over de dienst, personalia en de gemeentebrede activiteiten. Vanochtend zal voorgaan professor Dr. W. Balken uit Den Haag. De schriftlezing kunt u vinden in Openbaring 14. Er zullen vanochtend twee collecten worden gehouden. De eerste rondgang is een diaconale collecte. De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan het werelddiaconaat. De tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Bij de uitgangen is er een inzameling voor de aanschaf van nieuw meubilair in de zalen. U vindt hier ook de zendingsbussen waarvan de opbrengst is bestemd ter ondersteuning van 5 theologiestudenten in Kenia onder leiding van dominee Musa Maina. Het echtpaar van Hout van IJsseldijk was op 2 februari 55 jaar getrouwd. En het is bekend geworden dat Tamar geen verblijfsvergunning in Nederland krijgt. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God onze Vader in de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 138, de versen 1 en 2. We stellen ons onder de wet des Heren. En zingen daarna Psalm 138, het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heere uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Trouwe en barmhartige God en Vader in onze Heere Jezus Christus. Wij loven en danken uw grote goedheid. En wij mogen het doen met het psalm die u ons op de lippen legt. Het lied van de kerk van het oude verbond, dat al zoveel eeuwen kracht heeft gedaan en troost heeft gegeven. En u wilt ons vanmorgen daarmee begroeten, En we bidden u, geef dat uw woord weerklank mag vinden in ons hart. En dat wij ermee mogen instemmen. En dat wij ons mogen één weten met uw kerk van alle tijden en van alle plaatsen, die u uit deze wereld bijeen vergadert en oproept om uw grote naam te loven. En daar is wel een reden toe. U hebt ons dat heilig evangelie gegeven. De allerkostelijkste schat, met niets in deze wereld te vergelijken. En u wilt ons elke zondag daar opnieuw mee tegemoet komen en ons daaruit onderwijzen. En we bidden u, geef het ons ook vanmorgen, door de kracht van uw geest, dat wij het mogen verstaan en dat het wortels schiet en vrucht draagt en dat wij mogen weten dat uw woord waarachtig is. Een woord van alle tijden. En dat u eraan gestand zult doen. En dat u eraan trouw blijft. Want ge zijt geen mens dat ge liegen zou. En uw woord is immers vol van uw beloften. Vol van de rijkdom die in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, geopenbaard is. Wij bidden u, leid onze gedachten gevangen en wil alles uit ons midden weren wat ons hinderen zou en wat de ingang van uw woord belemmeren zou. En laat uw woord zijn loop hebben en laat het voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ge het gezonden hebt. Hier en elders. En met uw kerk, waarmee we verbonden zijn, wij bidden het u, geef ons uw zegen. En gedenk ons in al onze persoonlijke vragen en noden. Gedenk heel uw kerk. En gedenk in deze wijde wereld de komst van uw koninkrijk. En laat uw evangelie velen roepen uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Heere, wees ons nabij, hier in uw huis, en alle die met ons meeluisteren, en geef ons een zegen, waarvan wij beseffen dat we die niet verdienen, en dat u hem toch geven wil, alleen om de genade van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Hoor ons in zijn naam, uit genade alleen. Amen. We lezen nu met elkaar uit het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes, het 14e hoofdstuk. Wij beginnen bij het eerste vers. En ik, dat was dus de apostel Johannes op Patmos. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion. En met hem 144.000, hebbend de naam van zijn vader geschreven aan hun voorhoofden. En ik hoorde een stem uit de hemel als de stem van vele wateren, en als een stem van een grote donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers, spelende op hun citers. En zij zongen als een nieuw gezang voor de troon en voor de vier dieren en de ouderlingen, en niemand kon het gezang leren dan de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Deze zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want ze zijn maagden. Deze zijn het, die het lam volgen, waar het ook heen gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen tot eerstelingen, goden en het lam. En in hun mond is geen bedrog gevonden, want ze zijn onberispelijk voor de troon van God. En ik zag een andere engel, vliegende in het midden van de hemel. En hij had het eeuwig evangelie, om dat te verkondigen degenen die op de aarde wonen, en aan alle natie en geslacht en taal en volk, zeggend met een grote stem, vreest God en geeft hem heerlijkheid, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. En er is een andere engel gevolgd, zeggende, zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat ze uit de wijn van de toorn van haar hoererij alle volken heeft gedrenkt. En een derde engel is hen gevolgd, zeggend met een grote stem, indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn van de toorn van God, die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker van zijn toorn, en zal gepijnigd worden met vuur en zilver voor de heilige engelen en voor het lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier is de lijdzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zei, schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Van nu aan, ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. En ik zag en zie een witte wolk. En op de wolk was één gezeten, des mensenzoon gelijk, hebbend op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel, roepend met een grote stem tot degene die op de wolk zat, zend uw sikkel en maai, want de uren om te maaien is voor u gekomen, terwijl de oogst van de aarde is rijp geworden. En die op de troon zat, zond zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit het altaar dat macht had over het vuur. En hij riep met een groot geroep tot degene die de scherpe sikkel had, zeggende, zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiventakken van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaard der aarde en wierp ze in de grote wijnpersbak van de toren van God. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden en er is bloed uit de wijnpersbak gekomen tot aan de tomen der paarden, 1600 stadien ver. Tot zover onze schriftlezing en wij lezen nu onze tekst in het midden van dit hoofdstuk, vers 13. En ik hoorde een stem uit de hemel, die tot mij zei, schrijf, zalig zijn de doden, die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. Voor we deze tekst gaan overdenken, zingen wij nu uit Psalm 56 en daarvan zingen wij de versen 4, 5 en 6. Psalm 56, de versen 4, 5 en 6. Thank you. We hebben een geweldige tekst voor ons. Zalig de doden die in de Heere sterven. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten mogen van hun arbeid, want hun werken volgen met hen. Zalig zijn de doden. En als wij dat op ons laten inwerken, dan ontdekken we hoe vreemd, hoe volstrekt buiten de wereldse orde het evangelie is. Want bij de dood past wel gecondoleerd. En niet een gelukwens. Zalig de doden. Zalig zijn zij. Gelukkig te prijzen zijn zij. En dan zegt u, wie zijn dat? De doden? Hoe kan dat? En u voelt, dat evangelie staat dwars op onze logica. De wetten voor onze logica. En u weet, wij mensen, wij zijn allemaal ongehoorzaam aan de wetten van God. En wij zijn blindelings onderworpen aan de wetten van onze logica. En we zijn zo brutaal dat we zelfs de algoede en de alwijze God en Vader in de hemel aan de wetten van onze logica zouden durven te onderwerpen. En dan, het lijkt wel alsof deze tekst, deze zaligspreuk, verdwaald is tussen die verschrikkelijke dingen die in dit hoofdstuk worden beschreven. Openbaringen 14. Voor deze gelukwens dan toch niet eigenlijk een condoleantie zijn? Want wat gebeurt er in de buurt van deze tekst? Zulke verschrikkelijke dingen, bijna onuitsprekelijk. En waarom? Omdat de mens opstaat tegen God. Tegen zijn woord. En tegen zijn wet. En tegen zijn dienst. En dat is heilloos en dat is hopeloos. En dat is van ons uit reddeloos. Want die opstand wordt gedempt. En dat gaat met ontzaglijke oordelen van God gepaard. En dan zien we in de omgeving van deze tekst voert die koning van de verschrikking, de dood, de boventoon. En dan wat voor een dood. Een dood om te ontvluchten. Een dood om te zeggen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. En dan opeens, midden, in die geschiedenis van de voltrekking van de oordelen van God, staat deze rijke tekst. Zalig zijn zij. Is dat er niet per ongeluk? Is dat geen vergissing? Is dat geen verschrijving? Dat deze tekst hier terecht gekomen is? Nee, integendeel. Want dat hele boek, dat wonderlijke boek van de Openbaring, bevat wel geteld 7 van zulke zaligsprekingen. 7. En daarom alleen al kan deze spreuk hier niet worden gemist. Dan zou het 7-tal niet vol zijn. Nee, en het boek der Openbaring is allerminst een verschrikkelijk boek. Het is allereerst en allermeest een troostboek. Een troostboek voor wie? Voor de christenen die werden vervolgd. Een boek waarin wel allerlei dingen aan de orde komen. Dingen die in de wereld waarin wij leven aan de orde zijn. En wat is er aan de orde? Het beest en zijn beeld. Maar juist dan is dit woord, is deze tekst een lichtstraal die door dat zwarte en donkere en dikke wolkendek heen boert. En een bazuinstoot van het evangelie, van de grote overwinning op de zonde, op de duivel en op de dood. Nee, het is helemaal niet per ongeluk dat hier staat, welzalig, welgelukkig. Dat is met opzet. En dat wordt ook met grote nadruk aan ons verkondigd. Want hoe komt Johannes erbij om dat aan ons door te geven? Dat heeft hij niet van zichzelf. Hij hoort een stem uit de hemel. De apostel krijgt dus een hemelse boodschap. Regelrecht. En een hemelse opdracht. Want van alles wat op de aarde gebeurt en om ons heen plaatsgrijpt, moeten we zeggen, dat is geen blijdend en geen bevrijdend nieuws. Maar vanuit de hemel komt door de dienst van Johannes groot nieuws. En dat komt niet alleen Johannes ter oren. Hij krijgt de opdracht om het neer te schrijven. Want het moet alle eeuwen doorgegeven worden. En zo komt het ook tot ons vanmorgen. Zo belangrijk is het. En het moet daarom ook bewaard worden. En omdat het toen neergeschreven is, horen wij het vanmorgen in het midden van onze gemeente. Waar we samen zijn, bijeen zijn, om dat woord van God te horen. En het staat er. We hebben het gelezen. Zwart op wit. En dan komt er nog iets overheen. Dan zegt de Geest, de Heilige Geest van Pinksteren, zo is het. Schrijf het op. Zalig. Wel gefeliciteerd zijn zij. En daar geef ik, Geest van God, Geest van Pinksteren, mijn fiat, mijn goedkeuring aan. En daarom is het een hele sterke verzekering als die zo tot driemaal toe geschiet. En dan zeggen wij vanmorgen, ja, dat is wel nodig ook. Want hoe zouden we dit geloven? Dat zo volstrekt tegen onze logica is. Als het ons niet heel sterk werd verzekerd. Zalig zijn de doden. De achterblijvenden zijn te condoleren. Maar zij die sterven gaan, mogen zalig heten. En toch, we blijven vragen. Hoe is het mogelijk? Hoe kan dat eigenlijk? Hoe zouden wij dat weten? Zalig zij die sterven. Hoe zouden we het weten als het ons niet werd verkondigd? Want wij moeten altijd op dat woord van God terugvallen. Op dat betrouwbare woord van God. En dat werpt licht in al onze duisternis. En als het zo direct uit de hemel gezegd wordt. En als er dan bijgezegd wordt, Johannes, dat moet je opschrijven. En als er dan nog overheen gezegd wordt, zo is het, door de Geest. Wie zijn wij dat we nog zouden durven zeggen, ja, ik twijfel eraan of dat allemaal wel zo is en of dat allemaal wel zo kan. Want het wordt ons van Gods wijze verzegeld. Een verzegelde brief van onze God. Hoe zouden wij eraan durven te twijfelen? En dan moeten wij erop letten hoe het wordt gezegd. Want er wordt onmiddellijk gezegd, zalig de doden die in de Heere sterven. Want dat maakt een heel groot verschil. Want u weet, we vragen ons allemaal wel eens af waar we zullen sterven en wanneer en hoe. Maar dat is niet het doorslaggevende. Hoe en waar en wanneer wij zullen sterven. De psalmist houdt het ons voor, het leven is als gras. En het verdort en de dood wenkt ieder uur. We kunnen elk moment worden opgeroepen. En laten we niet te ver vooruit leven en niet te hoog grijpen. Want het doorslaggevende is in wie wij sterven. En dan staat hier in de Heere. En u weet dat is voluit in onze Heere Jezus Christus. En u weet, en u kunt dat weten, dat is een staande, een vaststaande uitdrukking in het Nieuwe Testament. In het Grieks staat daar en Christoi, in Christus. En dat staat bijna, zou ik zeggen, op elke bladzijde. Dat is het fundament van de hele Bijbelse boodschap, in Christus. En dan in hem sterven, dat betekent ook in hem leven, nu. En in hem blijven. En dat is een hele geschiedenis. Dat vangt niet eerst aan met het sterven. Dat vangt aan in ons leven. Dat vangt aan wanneer de Heer Jezus Christus ons tot zich roept. En hoe doet hij dat? Hij zegt tot u en mij, volg mij. En mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Dat is een noodriem. En daarmee vangt een nieuw leven aan. Een ander leven. Dit is het waarachtige leven dat zij u kennen. De enige en waarachtige God en Christus die gij gezonden hebt. Kennen, dat is hem liefhebben. Hem dienen en voor hem leven. Een nieuw leven in de Heere. En dat stempelt het leven. En dan stempelt het ook ons sterven. Want soms is er ook in het Nieuwe Testament, u leest dat in de Romeinenbrief, is er sprake van, wij leven voor de Heere. En wij sterven voor de Heere. In één adem. En dan zegt Paulus, hetzij dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren, zijn eigendom. En dan, dat zijn eigendom in de Heeren, dat is zo innig. Dat duidt een hechte gemeenschap aan. Zoals van de rank in de wijnstok en van de leden in het lichaam. In de Heeren. Dat betekent dat we niet overal meer te vinden zijn. En dat we ons ook niet overal heen zullen begeven. Want dan is dat in den Heere onze eigenlijke levensruimte en onze eigenlijke levensveiligheid. En de vraag is, hebben wij dat ontdekt? God geven dat het ontdekt wordt. Dat we in hem beveiligd zijn, zelfs voor de dood. Maar buiten hem, nergens veilig, geen ogenblik veilig. Buiten hem dolen wij rond in onze verlorenheid. En dat wij dan van Gods wegen zijn veroordeeld. En als iemand dan zegt, en u hoort dat tegenwoordig, ja, dat doet er allemaal niet zoveel toe, want sterven is sterven en dood is dood. En dan zeg ik dat akelige, volstrekt lege, uitzichtloze nihilisme. Dat tegenwoordig om zich heen grijpt in onze samenleving. En dan denken mensen dood, dan is het uit en dan ben je overal vanaf. En dan moeten wij heel goed beseffen, dat is een geraffineerde misleiding van de vorst van de duisternis. Want de dood is geen eind. De dood is een grens. Een grens die je passeert tussen het tijdelijke en het eeuwige. En als dan mensen zeggen, ja, sterven is sterven. Dan zeg ik, ja, in den Heere of buiten den Heere, ver van hem, zou dat geen verschil maken. Dat maakt hemelsbreed verschil. hemelsbreed. En daarom doet het er wezenlijk toe voor jong en oud. En hoe nodig is het om daarin erg te krijgen. Om er geen vrede mee te hebben. En geen leven in mezelf. En in heel die wijde wereld niet, waarheen we ook uitzwerven. Omdat we dan veroordeeld zijn van Gods wegen en geen plaats vinden om ons te verbergen. En dan zegt het evangelie, er is een asiel in den Here. Want Paulus zegt, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is een asiel. Een recht van asiel zelfs. Dat is in hem. Mogen wij een asiel vinden. Hier ben ik veilig. Ongrijpbaar voor de machten van de zonde en van de duivel en van de dood. Hier ben ik veilig. En tot hem mogen wij vluchten. En dat is een aspect, ik zou zeggen een kenmerk van het geloof. Dat is toevlucht nemend. En die toevlucht is in hem, die van zichzelf gezegd heeft, ik ben de deur. En die door mij ingaat, die wordt behouden. Alles ligt in hem vast en alles is bij hem veilig. En dat mag ons eigenlijke levensgeheim zijn. In den Here. En dat in, dat is de band van het geloof. De band van het geloof en van de hoop en van de liefde. Want in hem blijven, dat is blijven in zijn liefde. En dat is ook voor hem leven. In zijn dienst, naar zijn wil en tot zijn eer. En die liefde is ongeveinsd en onverflauwd. En dan wordt het ons gevraagd, hebt gij mij lief? Dat is de proef op de som. En de heiland vroeg het tot driemaal toe aan Petrus. Petrus die hem driemaal had verloochend. En Petrus kon alleen maar zeggen, hebt gij mij lief? Ja, zegt Petrus. Ondanks alles, ja. En Heere, u weet het, dat ik u lief heb. Zalig de doden die in de Heere sterven. Dat heeft voor de lezers van de Openbaring een bijzondere betekenis gehad. Want wie waren die lezers? En aan wie werd het voorgelezen en verkondigd? Dat waren christenen in Rome. Die het beest niet wilden aanbidden. En die daarom werden vervolgd. En die waren ondergedoken in de catacomben. En ze dachten dat ze voor de wederkomst van Christus zouden sterven. En misschien als martelaar zouden sterven. En aan hen werd dit rijke evangelie verkondigd. Maar het geldt voor alle christenen van alle eeuwen. En het geldt ook ons. Want wij zijn alle mensen. En ook als wij leven in en voor de Here, dan moeten wij toch sterven. En die dood ontwricht. En die dood breekt stuk. En vroeg of laat hebben we er alle mee te maken en de dood kruist onze wegen telkens weer. Als ze om ons heen wegvallen. En dan komt de Heilige Geest en droogt onze tranen. En zegt, vergeet niet dat geheim in de Here. Daar kan de dood niet bij komen. Daar kan die niet tussenkomen. Daar kan die niets aan veranderen. Ja, zeg maar die dood is een laatste vijand, een koning der verschrikking. Hij brengt scheiding teweeg. En daar wennen we nooit aan. En dat is altijd smartelijk. En een wond die eigenlijk nooit geneest. waar de dood ook scheiding tussen brengt. Nooit tussen Christus en de zijne. Allen die in hem zijn, zijn veilig. In dat asiel, in die toevlucht. Daar kan de dood niet bij. Daar kan hij niet aan tornen. Dat ontgaat de dood, de eigenlijke dood, ten enenmale. De dood zoals die door Christus Jezus overwonnen is. In zijn kruis en opstanding. En dan zingt Paulus. En hij nodigt ons uit. Om het mee aan te heffen. Want ik ben verzekerd. Dat nog dood, nog leven. Ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods. Die is in Christus Jezus, onze Heer. En het is de opgestane heiland die het immers gezegd heeft. Niemand kan ze uit mijn hand rukken. Mijn schapen en mijn lammeren. Niemand. Ik heb ze in mijn beide handpalmen gegraveerd. En Christus Jezus maakt zijn woord waar. Toen, vandaag en morgen, tot op de jongste dag. In den Heere blijft van kracht. Als wij door de dood worden overvallen. En in de Heere sterven. Zalig zijn de doden. Die in de Heere sterven. En de geest zegt ja. Zo is het. En dan, wat houdt die zaligheid dan in? Dan zeggen we, heel kort samengevat, het eeuwige leven. En verheven tot de allerhoogste macht. Het leven zoals God het bedoelt, in al zijn volheid. En helemaal aan hem verbonden. Ogen en oren schieten daar tekort. En de harten kunnen het immers niet bevatten. Het gaat ieder menselijke maat ver te buiten. En dat is de voorgestelde en zo vurig begeerde zaligheid, volkomenheid te bereiken. Daartoe, zegt de Heidelberger, te geraken. En daartoe geraken allen die in de Heere sterven, van nu aan. Van nu aan, voortaan. En het geldt vandaag. En het geldt voor al. Wel zalig. Dat is niet per ongeluk neergeschreven. Maar met nadruk. Omdat het heel goed tot ons zou doordringen. Juist tegen die ontzaglijke laatste vijand. Dat het ons zou vermanen. En dat het ons zou vertroosten. En dan zouden we graag nog wat meer willen weten. Maar dat blijft ons toch nog wat verborgen. Of toch? Er worden in de tekst twee dingen aan toegevoegd. Die ook de Heilige Geest verklaart en verzekert. Welke twee dingen? Opdat ze rusten mogen van hun arbeid. Arbeid heeft hier duidelijk de betekenis van moeite, moeitevolle arbeid. Zwoegen en slaven, van de vroege morgen tot de late avond. En moe worden van al die zorgen en van al die bezigheden die zich opstapelen. En alles wat we met ons meeslepen. En we denken hier nog aan en we moeten daar nog heen. En alles wat van zoveel kanten op ons afkomt, waar we dan denken, hoe krijg ik het ooit klaar? Dat zijn dingen die ons moe maken. En dan is het wat Job zegt. Toen hij ook, en kon het anders, toen Job ook wel eens heel moedeloos was. En liever onder de doden wilde liggen dan onder de levenden. Toen zei Job, daar rusten de vermoeiden van kracht. En zij horen de stem van de drijver niet. De drijver. Wie is dat? De handlanger, de vorst der duisternis. Wat kan er een drijver zijn in het leven? Die maakt dat de meest onvermoeibare en onverwoestbare mensen toch vermoeiden van kracht worden en er haast niet meer tegenop kunnen. En dan, ja, zegt de Geest, dat zij rusten mogen van hun moeite. En dan rusten. Wat betekent dat? Dat is zich ten voeten uitstrekken in de uiteindelijke rust van het eeuwige leven. Dat de aardse werkdag ten einde is en dat de eeuwige rustdag aanbreekt. Onvoorstelbaar lang. Er zal geen nacht zijn. En daarom mogen wij nu al de rustdag in ere houden. En dat leert ons ook de Heidelberger. En dat niet met de wet van je mag dit niet en je mag dat niet of je moet dit en je moet dat. Maar eenvoudig door de rustdag te vieren. En hoe is dat? Door wezenlijk tot rust te komen op de rustdag. En dat ons leven zich terug mag trekken in die rust na al die besanjes. Alles waarover we ons bedolven voelen. En die mogen we allemaal even terzijde schuiven. En ons begeven in de rust die God geeft. En dan strekt de rust van de zondag zich ook uit over het hele leven. Dat we nu reeds de eeuwige sabbatsrust nu reeds mogen aanvangen. En dan betekent in de Heere, in Christus sterven, die sabbatrust volledig beërven. Rusten. Maar dat betekent helemaal niet niets doen. Nee, rusten is God dienen, dag en nacht in zijn tempel. Hem loven, hem groot maken, voor hem leven, zonder afleiding, zonder verleiding, zonder dat er nog iets tussen komt. Voor hem leven, storeloos, eindeloos. Want u weet, ons aardse leven wordt nooit afgerond. Het wordt afgebroken. En toch, de Geest wil onze tranen drogen en afwissen. En dan wordt er nog iets aan toegevoegd, ook een wonderlijke uitspraak. En hun werken volgen met hen. Werken. Wat wordt daarmee bedoeld? Daarmee wordt bedoeld alle arbeid die in de Heere gedaan is. In zijn dienst, naar zijn wil en tot zijn eer. Want er zijn natuurlijk ook allerlei werken die we achterlaten. En dat is maar goed ook. Maar hier gaat het om werken die in de Heere gedaan zijn. En dan zegt Paulus in Korinthe 13, in dat grote opstandingshoofdstuk, wetend dat uw arbeid, en dat is arbeid vandaag, dat uw arbeid niet ijdel is, niet te vergeefs in de Heere. En hoe is het dan, zeggen we? En dan zeggen we, zijn er dan toch goede werken? Ja, er zijn goede werken. Maar niet in de zin van verdienstelijkheid. Want verdienstelijke goede werken bestaan helemaal niet. Maar toch zijn er werken, hoe gebrekkig ook, die God goedkeurt, omdat ze in den Heere gedaan zijn, in geloof en liefde. En die daarom worden gerechtvaardigd, geheiligd, volmaakt in de Heere, in Christus. En die werken dragen wij niet voor ons uit om ermee te pronken. En die lopen niet naast ons om erop te leunen. Maar ze volgen, staat er in de tekst. En als wij dan zeggen, het was allemaal gebrekkig, en ik ben maar een onnutte dienstknecht, dan is het toch ook zo dat we echt niet achterom kijken of onze werken wel volgen. Nee, wij mogen ingaan in de rust, in de voetstappen van onze grote voorganger en voleinder, in de rust die God ons bereikt heeft. En dan, als een verrassing, zegt de Geest, hun werken volgen met hen. En u zegt, noem dan eens een paar. Nou, om een voorbeeld te zijn, een leesbare brief van Christus. Dat zegt Paulus. En dan, voorbeden. Voorbeden is uiterst belangrijk. En ook werken van vriendelijkheid. En u zegt, hoe komt u daarbij? De apostel vermaant. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. En wij moeten zeggen, wat zijn we vaak nors en dwars. Maar iemand die in de voetstappen van onze heiland volgt, die mag een toonbeeld van vriendelijkheid zijn. Niet met het gelaat en niet met het gewaad, maar met de daad. Want we mogen maar niet langs de mensen heen leven en onze eigen gang gaan. We zijn geroepen tot medelijden, tot sympathie, tot medestrijden en dan tot medeloven en mededanken. En de amicitia christiana, zoals we dat noemen, de christelijke vriendschap, is een groot geschenk. En dan speelt het gelaat ook mee. Wat een vreugde als wij ze ontmoeten die ons hun vriendschap betuigen. Met een blijde glans op hun gezicht. Want dat doet je goed. Zulke werken volgen. En ook werken van barmhartigheid. Ook dat natuurlijk. En werken ten nutte van het koninkrijk van God. Die zijn niet ijdel in de Heere, zegt Paulus. Die zijn zinvol en ten zegen. Die werken zijn niet te vergeefs, die dragen vrucht. Later, en ook tot in geslachten, de nagedachtenis van rechtvaardigen is tot zegen. Ook dat. En daarom mag ook het verbond dat God sluit met Abraham en zijn zaad. En wij mogen zeggen met ons. En met onze ouders en met onze grootouders en zover als we terugkijken. En met onze kinderen en kleinkinderen. En zo gaat het door. Tot in geslachten. Dat verbond van God. En dan zijn deze werken van een hele andere orde dan die arbeid, die moeitevolle arbeid. Daden uit geloof en liefde. Die dragen vrucht en het zaad zal hem dienen. Dat heeft een belofte van God. En dan zullen ze niet verloren gaan. En dan zullen ze niet vergeten worden. God houdt er gedachtenis aan zijn woord. En dan, ja, we zeggen nog eens, we weten het niet en we mogen er wel over nadenken. Want we hebben ons denkvermogen niet voor niets gekregen. En we mogen bij het licht van de schrift en bij het licht van de Heilige Geest nadenken. En dan zeggen we, er komt met een gelovige, metterdaad, een heleboel mee, een gelovige die ingaat in de rust. Hij neemt heel wat mee. Soms zeggen we, hij laat ook heel wat los, en dat is maar goed, hij is overal vanaf. Maar hij neemt ook veel mee. En die werken gaan mee tot in het eeuwige leven. En die doen ook mee aan de overkant in het eeuwige leven. U weet wel, werken die geven aan mensen ook hun eigen identiteit. Hun eigenheid. Ieder mens is anders. Zoals het God goed gedacht heeft een mens te scheppen. Geen één gelijk. En dan zeggen we, kijk, zo was die precies. Zo was die ten voeten uit. De identiteit blijkt in de werken. Daar kun je hem aan herkennen. En dan zeggen we, het eeuwige leven is geen grauwe eentonigheid. Maar een wonderlijke, een rijke veelvuldigheid. En alles wat dat eeuwige leven levendig zal houden. En wat een voorrecht om daaraan een bijdrage te mogen leveren in de dag der eeuwigheid, in de grote dag der opstanding. Want dan zijn we dezelfde in onze eigen identiteit, maar nieuw, herschapen met het vernederde lichaam, vernieuwd, gelijkvormig aan het verheerlijk lichaam van Christus. En hij zal in zijn wederkomst, in de herschepping, dat sterke woord waarmaken. Hoezeer het sterven in de Here toekomst heeft, rusten van al die moeitevolle arbeid, en zowaar werken mogen mee naar binnen, die volgen en die vertonen onze eigen identiteit. Wij zeggen gecondoleerd als de dood binnenkomt en iemand wegmaakt. Maar gelukkig mogen we zeggen tegen allen die hier en nu voor de Here leven, in hem leven. Wij moeten zeggen, wij mogen zeggen, zalig zijn zij als de dood toeslaat. Want de dood is een prikkel kwijt. Hij kan de invitatie niet verhinderen. Gaat in de vreugde uw Heren. En God zal dat sterke woord waarmaken. Zalig zijn de doden die in de Here sterven. Van nu aan. Ja, zegt de Geest van Pinksteren, dat zij rusten van al hun moeiten, want hun werken volgen hen na. Zo is het, vast en zeker. En hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Amen. We gaan nu zingen Psalm 17, de versen 3 en 8. Laten wij danken. Getrouwe God, hemelse Vader, wil uw woord bevestigen in ons leven. En geef dat het ons ten goede uitwerkt. Dat wij in u mogen leven. En dan mogen we weten dat we ook in u mogen sterven. Ingaan tot de vreugde voor uw aangezicht. Heere, ga met ons. En laat dat woord ons mogen bijblijven. Ouderen en jongeren, we hebben het allemaal nodig. Niemand kan er buiten. En geef dat het ons leven vernieuwt. Ons leven verandert. Leven in u. Voor u en met u. En wil dat werken door de kracht van uw geest. En door de vruchten van uw geest. Geloof en hoop. En liefde. Geef dat de vruchten mogen bloeien in het midden van uw gemeente. En dat we elkaar mogen opwekken. En elkaar mogen troosten. En elkaar mogen vasthouden. En weten dat u zult komen op uw tijd, op uw dag. In de grote dag der opstanding. Als alle doden op hun voeten mogen staan. En dan is er geen verderfelijkheid meer te zien. Nieuw, verheerlijkt, gelijkvormig aan het lichaam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Die voor ons mens geworden is. Zich voor ons gebogen heeft. Onder de last van de toorn. Onder de last van de zonde en van de dood. En die is opgestaan. Die de dood heeft teniet gedaan. Opdat wij in zijn voetstappen zouden volgen. En zeker zijn en verzekerd worden telkens weer opnieuw door uw woord. Van de blijde rust die ons wacht. Heere, ga met ons. En stel uw woord tot een zegen. Wij bidden het in de vergeving van al onze zonden. In de naam van hem die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 68, daarvan het 10e vers, Psalm 68. Vers 10. Gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, draagt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.